Goedemorgen allemaal. Nog nooit eerder in deze hoek van het land gesproken. Dus mooi om hier te zijn. En mooi als ik hier vanmorgen binnenkom. Ik had al tegen een paar gezegd. Ik ben wel door 10 mensen aangesproken. Welkom geheten. Nou, vind ik fantastisch. Dat gebeurt namelijk niet overal. Soms sta je daar een beetje en dan hoop je dat je de oudste ergens vindt. Maar ja, was hier geen enkel probleem. En dat vind ik mooi dat ik denk dat past bij het vertegenwoordigen van God. Maar ik vond het ook wel mooi wat een van de Jannen zei die ik tegenkwam. Die zei van, nou, dat klopt. Maar soms proef je ook dat er iemand binnenkomt die zoiets heeft van, laat mij maar even. Laat mij maar even zitten. Nou, als je die gevoeligheid hebt, fantastisch. Maakt me in ieder geval dat ik me erg welkom voel. Goed om hier te zijn. Ik ga vandaag spreken over boos zijn. Woede. Een emotie die we regelmatig voelen. Maar die is ons best wel een beetje... Het is een hele krachtige emotie. Wat doe je daar nou mee? Wat zegt Gods woord daar nou over? Wat zegt God erover? Dus daar wou ik eens wat aandacht aan geven. Maar voordat ik dat doe, wil ik kort iets vertellen over operatie mobilisatie. Wie doet de... Ah, kijk, jij doet de slides. Geef ik jou een seintje? Ja? Oké. Ik werk voor OM. Operatie mobilisatie is een zendingsorganisatie die over heel de wereld werkt. We werken in 110 landen. We hebben 3600 zendelingen over heel de wereld heen zitten die fulltime... mensen over Jezus vertellen, maar op heel veel verschillende manieren. Waar we naar streven is dat als we in een land zijn, de landen waar we werken, dat we vooral heel goed luisteren naar wat de mensen daar nodig hebben. En we streven er ook naar om in de landen waar we werken zoveel mogelijk te werken met de mensen die daar wonen. Wat ertoe leidt dat binnen een zendingsorganisatie die we nu zijn, na 60 jaar, want zo lang bestaan we al, dat bijvoorbeeld in Bangladesh het hele zendingsgebied door Bengalis nu wordt geleid. In India hetzelfde verhaal. In Nepal hetzelfde verhaal. In Zambia hetzelfde verhaal. In Zambia is de veldleider iemand uit Zambia. En de Zambianen bouwen binnen het internationale netwerk aan de Kerk van Christus in Zambia. In 110 landen. Mijn rol in OM is hier in Nederland en ik ben als zendeling in Nederland uitgezonden. Ja, is dat nodig? Ja, dat is nodig. Steeds meer zelfs. Europa is het enige continent in de wereld waar het aantal christenen achteruit gaat in plaats van vooruit. Andere westerse gebieden zoals Noord-Amerika en Australië staan een beetje op een kantelpunt. Staan op het punt om ons te volgen, maar vooralsnog is Europa het enige continent waar het hardst achteruit gaat. En in Europa zijn de leiders in secularisatie Nederland en Hongarije. Daar gaat het allerhardst achteruit. Dat zijn statistieken. Gods Koninkrijk wordt niet bepaald door statistieken. Dus er is absoluut hoop voor Nederland. Maar des te meer reden om Jezus bekend te maken. Ik was docent op een middelbare school voordat ik voor OM ging werken. En dat was een protestants-christelijke middelbare school. Weet je wel, dat de naam die staat nog op de muur, maar verder was het een beetje weggeëpt. Maar je mocht wel beginnen met gebed voor dat de lessen begonnen. Dus ik was een van de weinige docenten die dat nog deed. Ik was toen 22 toen ik begon met lesgeven. Dus de leerlingen, gewoon jonge docenten. Oh, die bidt ook nog. En ik weet dat één keer nadat ik klaar was met bidden, er een leerling naar me toe kwam en zei, joh meester, u zegt altijd aan het einde in Jezus' naam, maar wat heeft dat nou te maken met bidden? En dit was VWO, hè? En dit is een klein plaatje van de huidige generatie van tieners die opgroeit. En statistisch gezien zeggen ze ongeveer dat 70-80% van de jongeren opgroeien, waarbij ze eigenlijk totaal geen plaatje hebben van wie Jezus is. Dat is een nadeel, dat is ook een voordeel. Een hoop bagage is er niet. En sommigen zijn inmiddels ook oprecht nieuwsgierig naar wie God is. En als zendeling in Nederland ben ik ooit begonnen in Delft. Om daar een jongerencentrum te starten voor jongeren die veel tijd op straat besteden. Inmiddels leid ik de afdeling met 5 teams die in Nederland op verschillende plekken met migranten of met jongeren zendingswerk doen. En ben ik zelf betrokken bij een missionair project in Delft, waar we een kerk planten in de dichtstbevolkte wijk in Nederland. Die is in Delft. De voorhof, 12.000 mensen op 2 vierkante kilometer en 100 nationaliteiten. Nou, daar, als je het zo zegt, klinkt het heel indrukwekkend. Daarom zeg ik het ook zo. Ja. En daar zijn we bezig met een kerk te planten. Arjan, een vriend van mij die er ook is. Zwaai Arjan. Die zit bij ons in de missionaire gemeenschap en die wilde vanmorgen graag mee. Dat is wat OM doet. Aan het eind van deze spreekbeurt zal ik kort nog één keer refereren aan wat er gebeurt binnen OM. En daar kan je achteraf dan nog eens een keer met me over praten als je dat wil. Ik hoorde dat jullie 5 mensen hebben uitgezonden in de zending. Ja, fantastisch. Want er moet nog zo ongelooflijk veel gebeuren wereldwijd. Ik heb net anderhalf jaar lang meegedraaid om OM internationaal als zendingsorganisatie te reorganiseren. Hoe kunnen we ons nou het beste organiseren om klaar te zijn voor deze tijd en voor de toekomst? En dan kom je spectaculaire dingen tegen, hele mooie dingen gebeuren, maar je voegt ook in één keer de gigantische nood die er in heel de wereld is. Om nog even één keer een statistiek jullie kant op te gooien. Wist je dat er per dag wereldwijd 55.000 mensen bijkomen die het evangelie nog nooit gehoord hebben? Per dag 55.000. Toen OM 60 jaar geleden begon, waren er naar schatting 1,6 miljard mensen die het evangelie nog nooit gehoord hebben. Nu is dat 2,8 miljard. Dus in al ons streven lijken we bijna wel achteruit te lopen. Opnieuw, dat bepaalt niet de toekomst. Maar dat zijn wel dingen die je aan het denken zetten van jongens, er moet nog een hoop gebeuren. En als je afvraagt hoe past dat bij het thema boos zijn, dat gaan we uitvinden met elkaar. Ik wil beginnen met een vraag. En dat is: wanneer was jij, u, voor het laatst boos? Moet je misschien even over nadenken. Als je dit plaatje ziet, voor sommige ouders denk je, ja, vanmorgen nog bij het ontbijt. Mensen met kinderen die vinden dit nooit geen moeilijke vraag. Die denken, ja, een kwartier geleden nog en een half uur daarvoor nog. Ja. Maar wanneer was je woedend op iets? Dat zegt namelijk iets over ons, waar we boos over worden. Dat kan frustratie zijn. Of iets wat ons ooit is overkomen, maar het kan ook passie zijn. En het is een spannende emotie, woede. Ook omdat de Bijbel, we kennen allemaal de teksten waarvan ja, je laat er geen nacht overheen gaan over je boosheid. Oh ja, dat is waar ook. En Jacobus die bijna eigenlijk zegt in het eerste hoofdstuk van joh, zorg nou maar dat je zo gauw mogelijk van je woede af bent. En dat is een beetje wat we meekrijgen soms. Hè? Van, die woede, die spannend. Daar moet je zo snel mogelijk iets aan doen. Want bijna alsof die er niet mag zijn. Nou, volgende slide hoort er een beetje bij. De Bijbel en boos. En als je goed naar dit plaatje kijkt. Je ziet wat er werkelijk van binnen leeft bij deze mevrouw. Vriendelijk aan de telefoon te kletsen. Maar van binnen is ze woest. Dus daar gebeurt iets. En soms is dit een klein beetje het plaatje zoals we als christenen soms het gevoel hebben hoe we ons voor moeten doen. We moeten vriendelijk zijn, hè, tevreden bewaren met iedereen en toch van binnen borrelt er iets. Staat er een vulkaan misschien wel op uitbarsten en je houdt het binnen. Nou. Toen ik hiermee aan de gang ging, was het een klein beetje een uitdaging, dit thema. Ik heb het samen met een vriend van mij uitgewerkt. En we hadden allebei zoiets, ja, wij worden allebei niet zo heel gauw boos. Ik word niet zo heel, ja, mijn kinderen, maar dan probeer je ook een beetje boos te zijn voordat je het echt wordt. En zo. Maar, het is even, ja, waar vind je nou in de Bijbel iets over boosheid? Laten we maar naar Jezus kijken dan, hè. En er zijn 2 verhalen waarin Jezus boos wordt. Tempel en... Is dat echt woede? Die zit op het randje. Oké, dan maken we er 3 van. Fair enough, we missen er nog 1. Dat is Johannes volgens mij. Ja, nee, maar het is Johannes die dat zegt volgens mij. Nou, Jezus gebruikt ook nog een keer dat wit gekookte graven. Dus daar komt hij al een klein beetje. Hey, als de discipelen de kinderen bij hem weghouden, dat trekt hij ook niet. Dus in de tempel en bij de kinderen. En er zit ook nog eens een lijn in, want die kinderen zijn kwetsbaar. Maar Gods huis van aanbidding is ook kwetsbaar. En dan zegt Jezus, ho, hier zet ik mijn voet neer. En dan denk je, ja, en waar verder nog? En dan begin je een beetje te lezen. En dan kom je erachter, oh, er is eigenlijk, dan worden er heel veel mensen boos in de Bijbel. Bijna standaard elke profeet. Ja, zijn ze al. David wordt wel eens boos. De meeste koningen worden wel een keertje boos. En dan ga je erover, en dan denk ik, goeie, er wordt eigenlijk best wel veel boos gezien. Paulus wordt boos tegen de Galaten. Zijn jullie gek geworden, zegt hij, wat jullie met het evangelie doen. Openbaringen, daar stort God zijn woede uit. Er is veel ruimte in de Bijbel voor woede. Bijna als je erover na gaat denken, denk je van, nou, wie wordt er eigenlijk niet boos in de Bijbel? En toen ik daarachter kwam, dacht ik, oh jongens, dat is eigenlijk best wel lekker. Hé, er is niks zo lastig als iets binnenhouden. Zeker woede is heel moeilijk om binnen te houden, want woede is een extraverte emotie. Dus het verschil tussen, hè, teleurstelling is vaak wat introvert, en dan denk je van, hé, dit is balen, en dan... Maar woede, daar moet je iets mee, dat moet naar buiten. En dat kan dus, daar is ruimte voor. Elke emotie is ruimte voor in Gods woord. En dat is belangrijk. En vandaag wil ik in ieder geval een potje breken voor woede. Nou ja, bij woede breek je een pot sowieso. Maar het spannende is, want er zit toch iets. Het spannende is, het is een emotie dat als je die eruit laat, gebeurt er altijd iets. Het heeft een effect. Dat is het lastige met woede. Een aanbeveling naar iemand kan die nog een maand. Woede, daar zit iets achter. Dat proeft iedereen meteen. Zo, hallo, dat houd je nogal bezig. Ja, inderdaad. Daar word je boos van. Dus bij woede, dat kan twee kanten. Je weet zelfs, bij woede is vaak niet, waarom ben ik eigenlijk zo boos? Dus het is vaak niet eens per se logisch. En daarmee kan woede soms ook heel destructief zijn. We hebben allemaal ervaren hoe woede iets kapot kan maken. Maar ook positief. Nou, als je de volgende slide wil doen, dan zien we hier iets van destructieve woede. In grote schaal. Hier zat haat achter. En wrok. Hier is een periode uit onze geschiedenis waar woede een hele slechte kant op is gegaan. Heel makkelijk voorbeeld van zo hoort het niet. Dit is nog niet de wereld uit. En de volgende, die herkennen we misschien ook wel. Dit is er een van positieve woede. Zo hoort het niet. Er zijn mensen die niet dezelfde rechten hebben. Dit was Martin Luther King, die is opgekomen voor de rechten van zwarte mensen. Die gediscrimineerd werden, die in aparte bussen moeten zitten. Die werden gezien als een lager soort mens. Die werden gezien door sommige mensen met de Bijbel in de hand als geen mens. Hij zei, dit is niet oké. En daar kwam boosheid bij omhoog, maar een boosheid die een positieve beweging in gang heeft gezet. Dat heeft iets veranderd, heeft rechtvaardigheid gebracht. Dus dat kan boosheid ook doen. En dat zien we ook gebeuren in de Bijbel. En dan zou je bijna denken, als je dat op een rijtje zet, volgens mij mogen we wel eens wat vaker boos worden. En net als Jezus, wanneer het kwetsbare in gevaar is, dat je zegt van, en tot hier en niet verder. Want wij als vertegenwoordigers van Jezus Christus mogen hem daarin vertegenwoordigen. Wanneer de kwetsbare mensen worden beschadigd, als ze weg worden gehouden van God. Of het beeld van God. Dan mogen wij dus boos worden gaan staan. We hadden het over dit onderwerp een tijdje geleden in onze missionaire gemeenschap. En er waren twee mensen op bezoek die allebei een verstandelijke beperking hebben. En dan zitten we in small groups met elkaar te praten en... Ik leidde dat smallgroepje en dan denk ik, oh, dat is altijd een beetje lastig als zij erbij komen zitten. Zeg het maar eerlijk en misschien herken je dat gevoel, ja, hoe gaat het gesprek dan? En we hadden het over de boosheid van God. En toen zei ik, joh, wat doet dat met jullie plaatje van God als je het daarover hebben? En Rob, zo heet die jongen, die zei, als ik dit hoor, zie ik Jezus als een man van staal. Niet opzij te zetten. Het was heel mooi. Daar had hij helemaal raak. En die mogen wij ook vertegenwoordigen. En om dan maar een verhaal van OM erin te gooien. Ik kreeg eergisterochtend een e-mail. En dat is de laatste keer dat ik boos was. Behalve dan op mijn zoontje die gisteravond. Maar goed, hè, die schrijven we niet even opzij. De laatste keer dat ik boos was. Toen ik die e-mail las. Dit is een collega van mij. Die werkt in Italië. Maar gaat af en toe met een team vanuit Italië naar Griekenland. Om wat te doen voor de vluchtelingen daar. In Griekenland is een plaats. Die heet Indomeni. Hebben jullie ervan gehoord? Ik zie daar iemand knikken. Sommigen wel, sommigen niet. Indomeni heeft een vluchtelingenkamp van 8000 mensen. En vorige week is mijn collega daarheen gegaan met een verloskundige, want er zijn daar heel veel zwangere vrouwen. Ik zie hier ook baby's en dat soort dingen. Ik hoor net van er is weer een baby geboren. En dat soort dingen, ja, dat kan je niet zeggen. Nee. Hij was met de verloskundige erheen gegaan, met voedselpakketten, want die mensen hebben het zwaar daar. Ze zitten er opgesloten en met het nieuwe verdrag kunnen ze nergens meer heen. Ze moeten eigenlijk gewoon terug naar Turkije. Maar dat moeten ze een soort van zelf regelen soms of niet. Het is heel onduidelijk allemaal voor ze. Hij zat daar vorige week en de laatste stap die de Europese Unie nu genomen heeft, is dat er niemand meer het kamp in mag. Ook niet met eten. Beste mensen, in Europa op dit moment worden 8000 vluchtelingen uitgehongerd om ze hopen dat ze vertrekken. Dat is niet oké. Daar word ik boos van. Dan denk ik echt, is dit de beschaafde wereld? En waar is onze stem? Dat was zijn roep, hè? Dit is een hele zacht iemand, deze vriend. Maar hij heeft dit gezien en hij mailt iedereen. Hij zei, luister, je weet dit. Je kan er niet heen, want we mogen er niet meer in. Hij zei, maar je hebt een stem. Hij zei, als we nu als christenen, als het lichaam van Christus zelfs zwijgen, woede proef ik bij hem. Hij zei, dit kan niet. Laten we dit echt gebeuren om ons heen. En het is lastig, hè? Want we zien het niet. We proeven het niet. Het lijkt soms zo ver af. Maar wij kunnen wel wat. Ik las in jullie blaadje dat jullie vorige week op opwekking zijn geweest. Een deel van de gemeente. En op opwekking hebben we met OM de Global Village. Je kan daar een ervaring opdoen met wat er in de wereld gebeurt. Je krijgt daar ervaring met uitbuiting van prostituees. Het is een rollenspel. Maar als je er eenmaal in zit, denk je zo, dit is echt. Je ziet daar dat een zwangere vrouw in elkaar geslagen wordt door iemand. Je ziet daar vluchtelingen zitten. En in 10 minuten tijd loop je daar doorheen. Je komt ermee in aanraking. Denk, bijna iedereen die eruit kwam, die zei, oh ja, dat is waar ook. Zo is het om ons heen. En oh ja, dat is waar ook. Ik kan ook wel doen. En soms vergeten we dat. En ergens mensen, de wereld, er is zoveel onrecht. En dat mag een woede oproepen. Een boosheid die ons in beweging brengt. Noem het maar een heilige boosheid, want zo heeft God het niet bedoeld. En wij kunnen wat doen, echt waar. Als je wat wil, kan je wat doen. Op kleine manieren, maar het kan. Positieve boosheid. Doe de volgende slide maar. Dit is het plaatje van... Het christendom vaak. Het lam, de leeuw, ze vallen elkaar niet aan. Nou, de leeuw zit er nu niet bij. Psalm 23. Volgens de meeste wat ik een beetje hoor, schijnt dit het meest bekende stukje uit de Bijbel te zijn. Onder christenen en niet-christenen. Psalm 23. Schitterende psalmen, die wil ik even lezen. Uit de NBV. En ik denk dat de meesten niet eens even op te zoeken. Want die ken je bijna uit je hoofd. Sommigen kennen hem uit hun hoofd als ze het liedje uit de kindertijd weer even door hun hoofd laten lopen. En dan is het, de Heer is mijn herder. Aan mij ontbreekt niets. Hij geeft mij nieuwe kracht. Hij leidt mij langs veilige plaatsen tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan de tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij. Alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Heerlijk om te lezen. Toen ik tot geloof kwam, kwam ik uit een diepe depressie. En daarin heb ik God op een bijzondere manier heeft hij daarin ingegrepen. Daarmee was het niet allemaal in één keer over. Maar ik weet nog dat ik hier heel vaak aan vasthoud. Het was een van de weinige kinderliedjes die ik kende. En ik zong hem soms voor mezelf om bij wijze van spreken gewoon om mijn hart en mijn ziel te troosten. Fantastisch. Dit is Gods woord. Fantastisch om me vast te houden. En dan zou ik nu graag het volgende stuk willen lezen. Klaagliederen 3. En die moet je wel opzoeken, denk ik. Het lijkt me sterk dat iemand deze uit zijn hoofd kent. In dit stuk, vers 1 tot en met 24, moet je eens opletten of je Psalm 23 hierin herkent. Komt-ie. Ik ben de mens die te lijden heeft onder de stok van zijn toren. Hij leidt mij en voert mij in een lichtloos duister. Tegen mij heft hij zijn hand op, steeds opnieuw, dag na dag. Mijn vlees en mijn huid doet hij wegteren en al mijn botten breekt hij. Hij sluit mij in en omringt mij met gif en tegenspoed. Hij laat mij in duister wonen, als de doden van eeuwen her. Hij trekt een muur rond mij op, ik kan er niet uit. Zwaar zijn mijn bronzen ketenen. Al schreeuw ik en roep ik om hulp, hij wil mijn gebed niet horen. Hij verspert mij de weg met rotsblokken. Mijn paden maakt hij krom. Als een beer loert hij op mij, als een leeuw in het verborgene. Hij dreekt me opzij, hij verscheurt me en verwoest mijn leven. Hij spant zijn boog en kiest mij als doelwit voor zijn pijlen. Hij treft mij in het hart met de pijlen uit zijn koker. Dag na dag moet ik het ontgelden in het spotlied van mijn volk. Hij verzadigt mij met bittere kruiden. Hij geeft mij alsem te drinken in overvloed. Hij laat me mijn tanden stuk bijten op stenen. Hij drukt me neer in het stof. Mijn leven is verstoken van vrede. Geluk is mij vreemd geworden. Steeds denk ik, verdwenen is mijn glans. Vervlogen mijn hoop op de Heer. Gedenk mijn nood en mijn zwervend bestaan, de alsem en het gif. Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep te neergeslagen. Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast. Genadig is de Heer, we zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden, veelvuldig blijkt uw trouw. Ik besef, mijn enig bezit is de Heer, al mijn hoop is op hem gevestigd. Heb je Psalm 23 herkend? Voor de Joden toen ze dit hoorden, toen Jeremia dit had opgeschreven, was het heel duidelijk. Eigenlijk gooit Jeremia hier Psalm 23 terug in Gods gezicht. En ik merk er helemaal niks van. Jeremia heeft dit geschreven nadat het volk was weggeleid uit Israël. En toen hij had gezien dat de tempel was verwoest, Jeruzalem was verwoest. Hij is in een grot gaan zitten en heeft klaagliederen geschreven. Een heel boek in de Bijbel. Met boosheid naar God. O ja joh, ben je wel wie u zegt dat u zou zijn? O ja, en je ziet hem heen en weer gaan tussen de hoop en de wanhoop. Het boek eindigt niet eens positief, klaagliederen. Hij laat het gewoon staan. Dit is mijn woede, teleurstelling en frustratie. Een heel boek in het Oude Testament waar er volop ruimte voor is. Als we boos zijn, verdrietig of teleurgesteld over de puinhoop van ons leven of van een ander. En God zegt, dat is oké. We hoeven niet als die vrouw aan de telefoon zo te staan als er van binnen iets heel anders gebeurt of om ons heen. Dan kan je dus terecht bij God. Deze gevoelens van wanhoop, woede, frustratie, teleurstelling, zelfs teleurstelling in God, als ze beloftes niet lijken te zijn wat jij denkt dat ze zouden zijn, zijn oké voor God. En volgens mij is dat soms heel goed om dat gewoon eens te laten mogen zijn. En als je kijkt naar de plekken waar boosheid wordt geuit in de Bijbel is er geen handboek voor. 7 stappen naar hoe je van je boosheid afkomt. Zo werkt het namelijk niet. Boosheid is iets complex. Al onze emoties zijn complex. Maar God heeft ze wel aan ons gegeven, zodat ze er mogen zijn. Maar soms weet je niet waar het vandaan komt, hè? Of soms weet je het wel. Maar de patronen die je ziet in de Bijbel, en dat is de volgende slide, is dat er meestal dit gebeurt. Niet altijd. Ik zeg nogmaals, niet heel de Bijbel is één strak handboek. Maar vaak wel. Is dat er ruimte is om uit te razen. Dat er stilte volgt. En dat daarna God spreekt. Nou, door die 3 stappen wil ik nog met jullie heen lopen. De eerste is uitrazen. Daar zie je hem. En dat is iets met boosheid. Het moet ergens heen. Boosheid binnenhouden is ongelooflijk ongezond. Daar is het niet voor gemaakt zelfs. Het moet eruit. Alleen het spannende is, welke kant gaat het op? Want wat we weten uit de Bijbel is dat de Bijbel vrij duidelijk is dus over onze boosheid naar de mensen om ons heen toe. Daar zegt de Bijbel van, daar moet je voorzichtig mee zijn. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Helemaal bij broeders en zusters onderling. Oké, die hebben we. Maar de richting naar God toe, merk je dat je eigenlijk helemaal niet zo voorzichtig moet zijn. Zou Klaagliederen 3 in jouw stille tijd passen? Is dat je plaatje van stille tijd, je tijd met God? Nou, dat kan dus. Daar is ruimte voor. Om ons zo te uiten naar God. Die richting, geen enkel probleem. Moet het helemaal kloppen? Moet het logisch zijn? Nee, dat was Jeremia ook niet. Hij zegt dingen hier over God die niet kloppen. Hij zegt, ik zal altijd in het duister blijven. Nou, Jeremia, dat is niet zo. Nou, dat interesseert me nu niet. Zo is hoe het nu voelt. Oké. Kom maar op. En we kennen meer verhalen. Job doet het ook. Job praat ook zo met God. Ik denk, nou Job. Echt waar? Ja, zegt Job. Ik ben een rechtvaardig man. Dit klopt niet wat mij overkomt, God. Oké. Jona, die woest is op God nadat hij Nineveh bewaart. En dan zegt God zelfs nog tegen hem, joh, is dat nou rechtvaardig dat je ze boos hebt? En dan zegt hij, ja, zeker is dat rechtvaardig. Ons gesprek met God. Heeft dit daar soms ook een plek in? Worden we nog wel eens boos over dingen in ons eigen leven? En net als in een echte relatie, als er toch boosheid is, dan zal het er toch uit moeten onderling. Om het echt op te lossen, om echt te horen van, joh, wat zit daar nou onder? Want die boosheid moet weg, want daar zit iets onder. Daar zit een bepaalde overtuiging onder, een gedachte, een verwachting die je had, een teleurstelling. Of die nou terecht is of niet. Als je die boosheid er niet uitlaat en hij blijft zitten, is dat heel ongezond. Dan kan dat gaan veranderen in haat, in wrok, in bitterheid, in depressie. Hoef je niet eens een christen voor te zijn hoor, elke psycholoog zou je dit vertellen. Christen of niet christen, dat moet eruit. En dat lukt niet alleen maar als je zo netjes op je stoel blijft zitten soms. Want dan voel je meteen, ho even. Dat moet eruit. Dus dat uitrazen, dat is belangrijk. En de richting is naar God. Dat is de beste plek. Dus dat zie je ook heel veel. En wat je dan ziet gebeuren in de verschillende verhalen in de Bijbel, dat je ziet iemand schoppen en slaan. En God antwoordt soms niet eens dan, hè? Of hij zegt in ieder geval niks. Dat is niet hetzelfde. Schoppen en slaan, bij Job ook. Dat klopt niet. En hier Jeremia zei het, ziet ook doen. Bijna als een kleinkind die boos is op iets. Maar dit klopt, het is niet eerlijk. Dat zegt mijn zoontje van 5 nu. Hè? Het is niet eerlijk, papa. En ik, nou ja, volgens mij wel. Maar nee, het is niet eerlijk. En nou, hij wordt bozer en bozer als je daar tegen ingaat. En soms is het bijna van, nou weet je, kom jij maar eens hier. Raas maar uit. Dan zou hij op je willen slaan. Dan denk ik, word maar rustig, weet je wel. En hij raast uit. Er komt een moment als je je woede echt laat komen. Dan ben je op een gegeven moment klaar. Je hebt gezegd wat je hebt willen zeggen. Uitgeraasd. En in dit geval is het plaatje van als een kind bij de vader. Toepasselijk. En dan volgt de stilte. rust. Je hebt het gezegd. Klopte het? Was het terecht? Maar je bent wel kwijt. En stilte is helemaal niet zo makkelijk. En stilte is ook niet in één keer te vangen. Je bent in ieder geval nu je woede kwijt. De Benedictijnen, ik weet niet of jullie daar fan van zijn of niet, maar die mensen hebben een paar goede dingen op papier gezet. Die deden veel aan stilte. Als je wel eens in een stilteklooster bent geweest, ik heb het één keer gedaan. Erg lastig voor mij. Die hebben daar 3 stappen voor. Die hebben gezegd van ja, je hebt verschillende soorten stilte. Misschien. Hij zei, er is een stilte van op adem komen. Je hebt een hele drukke week gehad. En als je dan ergens in het weekend een moment weet te pakken die even voor jou zegt, ja, zo, even rust. Even niks op mijn agenda. Dat is een soort stilte die je kan pakken. Maar daarna ga je weer verder. Je pakt weer op. Het is als een pauze. Zeggen ze, dat is de eerste stap van stilte. Zeggen ze, maar daar word je nog niet echt stil van. Je staat misschien stil enigszins, maar daar word je nog niet helemaal stil van. Zeggen ze, daarna komt, dat noemen ze het struikelen. Want als je echt stil wordt, merk je dat er weer, ping, ping, komen weer gedachten op. Oeh ja, zwaar ook, dat heb ik nog volgende keer in mijn agenda staan, ben ik vergeten erin te zetten. Wacht eventjes. Ja, die vriend heb ik al een tijd niet meer gezien. Oh, daar voel ik me eigenlijk wel een beetje rot over. Die zou ik gauw weer eens op moeten zoeken. Snel mijn agenda pakken. En je zit in je agenda en je bent alweer verder. Oh, oei, dat e-mailtje ben ik vergeten te beantwoorden. De belastingaangifte. Dat gebeurt gewoon. Doe je niks. En de Benedictijn zeggen, dat moet je laten gebeuren. Dat moet je niet wegdrukken, want hoe harder je het wegdrukt, hoe harder het omhoog komt. Dat noemen ze het struikelen. Dat is de lastige fase in het stil zijn. Kan je niet omheen. En dan, zeggen ze, komt het bemind zijn. Als je daar allemaal doorheen bent, dus dan komt er de stilte waarin je mag zijn bij de Vader. Of deze 3 fasen altijd op uitrazen volgen, ik weet het niet. Als je goed bent uitgeraasd, ben je soms ook wel eens een keer klaar en ben je in één keer stil. Maar wat je in de Bijbel ziet in het patroon is, na dat uitrazen volgt de vraag stilte. Denk maar aan Elia op de Karmel. Die was ook boos op God, hè? Zeggen, weet je wat, laat mij maar doodgaan in de woestijn. Niet misselijk, hè? Hey. Dienaar van God, gezalfd. Laat mij maar doodgaan in de woestijn, ik trek me terug. En dan zorgt God voor hem. Geeft hem alleen maar eten, hij zegt niks, hè? Geeft hem eten, er komt een engel, die geeft hem eten, er wordt voor hem gezorgd. Er komt al een beetje in. En dan gaat hij op reis. En dan ziet hij allemaal natuurgeweld. En God is er niet in. En uiteindelijk in de stilte, daar is God. En dan spreekt God. En wat zegt hij? Hoe reageert God op onze boosheid? Dat is spannend. Want dat weten we niet precies. En ook in de Bijbel zie je verschillende reacties van God. En dat is ook logisch, want onze boosheid komt vanuit hele verschillende bronnen soms. Soms terecht, soms onterecht. We kunnen niet verwachten, dit is geen pleidooi van, oh, laten we maar eens een keer lekker boos zijn, want we hebben gelijk. Nee, dat hoeft helemaal niet, maar om het kwijt te raken, ja. Maar nu is het tijd voor God om te spreken. Als je echt uitgeraasd bent, kan best zijn dat je in de stilte erachter komt, dat je denkt, oh, maar wacht eens even, ik ben nog niet klaar, oké. Terug naar stap 1. God heeft de tijd. En dan kan God spreken. En dat is ook waar hij ons kan vormen. Hè? En richting geven. Dus bij Job. Zie je dat God hem niet per se gelijk geeft. Hij geeft hem ook niet helemaal ongelijk. Hè? De vrienden van Job worden uiteindelijk ook door God terecht gewezen. Op hoe zij op hem gereageerd hebben. Maar God zegt van, hey Job, luister eens eventjes. Jij hebt niet het hele plaatje. Er zit hier meer aan vast. Jij ziet niet wat ik zie. Herken je dat niet een beetje? Ik herken het soms in mijn kinderen. Als mijn zoontje zegt, maar dit is niet eerlijk. Ja, nee, ik snap dat jij dat niet eerlijk vindt. Maar luister, weet je, er is gewoon meer. En ik vind het moeilijk om aan je uit te leggen. En als ik het probeer, word je alleen maar nog boos. Want het enige wat hij denkt, ik wil die lolly nu. Ja. En ergens, jongens, dat raken we niet helemaal kwijt. Ook niet als we heel veel groter worden. Want wij zien niet het hele plaatje. Ze kunnen dingen zijn waar we boos om zijn. Waar God zegt van, oké. Snap ik? Maar dit is niet het hele plaatje. We kunnen ook gewoon ongelijk hebben, hè? Dat Gods reactie is van je bent misschien boos. Ik wil dat je vergeeft. Ik wil dat je het loslaat. Of dat God zegt, misschien heb je wel gelijk. Ik wil dat je in actie komt. In beweging. Die boosheid, die kan wel eens tot hele goede dingen leiden. Als we die eruit laten. En de stilte zoeken. Want het houdt ergens iets bezig wat heel erg belangrijk is voor ons. En daar kan God dus in sturen en bewegen. En het spannende is natuurlijk, in boosheid kan het ook gebeuren dat we God ter verantwoording roepen. Dat is wat Job doet, hè? Job roept God ter verantwoording. Want Jobs godsbeeld wordt daar ook aangescherpt, wist je dat? Job had een plaatje van God. Als ik me goed gedraag, volgt de zegen. Slecht gedrag is vloek. Zie in het Oude Testament dat ritme heel vaak terugkomen. En Job had, ik gedraag me goed, dus hoor ik zegen te krijgen. En dat gebeurde niet. Job zegt letterlijk tegen God, u houdt zich niet aan onze spelregels. Dit was niet de afspraak. Ik krijg ellende. Dat klopt niet, want ik heb me goed gedragen. Daarom zegt hij, ik ben een rechtvaardig man. Hij zegt niet pers, ik ben helemaal zonder zonde. Hij zei, maar deze spelregels kloppen niet. Hij is boos op God. God zegt, jij roept mij even de verantwoording. Kom ik terug bij jou. En hij zegt van, was jij erbij toen? Dit, dat en dat. En het is van, als wij God ter verantwoording roepen, kan God dat ook naar ons doen. Kan die sowieso. En dan wordt het spannend. Want wat hebben wij gedaan aan bepaalde situaties? Wij zijn niet alleen maar slachtoffer van dingen. Wij spelen ook een rol in de gebrokenheid van deze aarde. Wij maken ook keuzes die niet kloppen. Wij zijn ook boos geworden op momenten dat het echt niet nodig was. Simpelweg omdat mijn agenda belangrijker was dan die van een ander. Ik heb mijn hand op mijn portemonnee gehouden op momenten dat ik het niet had moeten doen. Ik heb mijn hand op mijn tijd gehouden omdat ik bezig was met mezelf in plaats van de anderen op momenten dat het niet oké was. Wij zijn net zo goed een onderdeel van de onrechtvaardigheid hier op aarde. Oeh, God. En wat doet God met zijn woede? Want God moet kapot gaan van wat hij ziet gebeuren hier op aarde. God moet kapot gaan van Idomeni in Griekenland. Vanmorgen was mijn zoontje van 10 maanden, kreeg ze eten niet op tijd. Nou, dat hoor je in huis. In dat kamp in Idomeni worden nu kinderen geboren waar straks geen eten voor is. Echt waar, jongens, gebeurt dat binnen onze grenzen? Dat is belachelijk. En ze zijn, het is maar een klein voorbeeld hoor. Er gebeurt ellende hier op aarde wat niet oké is. En dan is de roep van Jezus, kom alsjeblieft terug, is groot. Maar hij komt nog niet terug. En ondertussen zijn wij zijn handen, zijn voeten, zijn ogen, zijn mond. Hé, ik denk dat God heel boos is. En wat heeft hij met zijn woede gedaan over de onrechtvaardigheid hier op aarde? Ja, gooi hem er maar in. Dat is aan het kruis. Dat is ongelooflijk. Zijn woede heeft hij uitgestort op zijn zoon. Jezus heeft nog vrijwillig gezegd van, God gooi het maar op mij. Kom maar. Want wij kunnen dat niet dragen, jij en ik. Kom maar, ik doe het wel. En daar is er een breuk gekomen in het patroon van destructiviteit. Van de woede en de gebrokenheid. Jezus is het licht van de wereld. Daar is de wereldgeschiedenis veranderd. 2 kanten op, terug en vooruit. Ik weet niet eens hoe dat werkt, maar voor God kan dat. Daar is hoop doorgebroken, de dood overwonnen. Wat al in Genesis een van de eerste gevolgen was van woede. De dood volgde meteen. God heeft er een antwoord op. Waarbij hij het helemaal wegneemt. En Jezus heeft gezegd, het is volbracht. En dat zet onze woede ook een beetje in perspectief. Right? Als God spreekt. Dingen waar je misschien boos over bent, dat je wacht even, het draait eigenlijk helemaal niet allemaal om mij. Nee, dat klopt. Tuurlijk draaide het aan het kruis om jou. Ook. Maar het ging boven dat alles om de glorie van God. Dat de dingen weer gaan lijken op hoe ze ooit bedoeld zijn. En ik hoop van harte dat we er allemaal iets van hebben geproefd in ons hart. Maar er zijn nog zoveel mensen die er niks van hebben geproefd. En hoe bereiken we die? Door alleen maar te praten? Soms wel. Maar we hebben ook handen en voeten. Het koninkrijk van God wordt zichtbaar op zoveel verschillende manieren. En dat is ook hoe God spreekt. Als wij zeggen van ja, maar dit kan niet. Zegt God, dat klopt. Ik heb er ook nog een paar die echt niet kunnen. En misschien heeft God je wel geroepen tot iets. En ik zat met Arjan vanmorgen in de auto te praten over hoe we soms een beetje weer onze scherpte verliezen, als het ware. We leven gewoon weer ons leven. En dat is geen verwijt, want dat gebeurt. We hebben de zegen dat we in zo'n mooi land leven, dat we het soms gewoon kunnen vergeten dat er ellende om ons heen is, die er echt toe doet. We hebben altijd ellende, hè? We hebben vandaag zo'n roldag, ik heb mijn e-mails niet af kunnen ronden. Ja, sure. Hè? Als dat ons grootste probleem wordt, leven we in een topland. En dat is een zegen, daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar wat doen we met wat we gekregen hebben? Op alle fronten. Er was tijdens het Global Village afgelopen opwekking, was iemand die kwam er doorheen en zei, ah man, wat kan ik doen? Ik zeg, nou ja, denk maar na. Want wat legt God op jouw hart? Dat is wat anders bij jou dan bij jou dan bij jou. Dat zou wel eens verschillend kunnen zijn, ik hoop het. Dan zitten we met z'n allen op één plek. Waar roept God je nu? Waar heeft hij je al geroepen? En die gozer die zei van sappen de flap zeg, hey, ik heb geen idee wat ik kan doen. Maar toen zag hij van me, wacht eens eventjes. Hij zei, als ik de wereld zie als een piramide, dan zitten wij op die top 1% die het steenrijk heeft. En natuurlijk is Nederland een duur land om te leven hoor. En is het misschien lastig om je budget rond te krijgen, maar wij hebben altijd iets om te geven. Wist je dat het leger des heils in Nederland, hè, doet niks gratis? Weet je waarom? In Nederland is geld sowieso niet het probleem, zei je. Zelfs niet bij zwervers. Ze hebben altijd een kwartje of 50 cent. Dus je kunt er allemaal roken. Dus waarom niet 10 cent voor een maaltijd geven? In ieder geval iets. Oké, zo, wauw. Dus zelfs bij... Wij kunnen zoveel. We kunnen parttime... laat ik het zo zeggen. Mijn boodschap is, als je wat zou willen, dan kan het. Als God spreekt. En we weten, armoede bestrijden, waar ik ook nog over met Arjen vanmorgen, is niet het ultieme doel natuurlijk, maar het is wel belangrijk. Want het gaat wel om recht. Maar uiteindelijk gaat het ook dat mensen God leren kennen. Genezing brengen, fantastisch, moeten we zeker doen. Maar we verlangen natuurlijk maar dat ze in het koninkrijk van God komen. Daar hadden we natuurlijk ook over met de woede. Ergens gaat er ook van, wordt ons hart verder gevormd naar wie God is. En dan zegt eigenlijk de Bijbel, misschien moeten we wel eens wat vaker boos zijn. En het eruit laten. Richting God, zodat hij in ons hart kan spreken. De laatste slide. Trek erop uit en maak alle volken tot mijn leerlingen. En als OM een organisatie is, als het me één woord verstaat, dan zou ik zeggen gaan. Laten we er iets mee doen. En het past ook bij dit. Wat ga je hier nu mee doen? Dat we niet alleen maar mensen zijn die zitten, luisteren, innemen. Oké, dat was fijn. Maar als het je geraakt heeft, als het je ergens raakt, wat ga je ermee doen? Dan komt het koninkrijk van God in beweging. En het kan voor sommigen zijn, ik ben boos. Het zit ergens. Weet je dat voor sommige mensen zeggen, ja, nee, ik ben helemaal niet boos. Nee, ik ben er last van. Je moet een half uur mee gaan zitten met iemand die goede vragen kan stellen. De meeste mensen hebben ergens wat zitten. Vaak moet je daar ook wat rust voor nemen. Misschien wordt het tijd dat je daarmee begint, zodat God kan gaan spreken. En troost kan bieden, wellicht. Vergeving kan geven. Of als aansporen van, heb je mijn woede wel eens, kan je door mijn ogen kijken wat er om ons heen gebeurt. Als iets je heeft aangesproken, doe er dan wat mee. En dat past bij... Het gaan en erop uitgaan maakt de volken tot mijn leerlingen. Daar wou ik het bij laten. Ik sta straks nog achterin. Ik heb wat boeken meegenomen waarvan ik dacht van die passen er mooi bij. En dan gaat het meer over het gaan en aan de slag gaan. Dus als je daar interesse in hebt, dan ben je van harte welkom. Als je gewoon even wil kletsen, uiteraard ook. Amen.